Oké. Het is 8 uur gepasseerd intussen. We gaan van start gaan en de zitting voor geopend open verklaren. Zijn verontschuldigd vanavond Lucas Vianen en Bruno Lecluze. Maar eerst een woordje over Nelly de Brabandere, die van ons heen is gegaan. Geboren op 1 maart 28 en thuis overleden op 6 juli 2025. In de jaren 70 was Nelly voorzitter van de toenmalige CVP. Bij de verkiezingen van 1977 is ze verkozen tot raadslid en is dat gebleven tot 1982. Mensen die Nelly toen hebben gekend, wisten te vertellen dat ze altijd begaan was met haar collega-raadsleden. Dat Nelly van nature uit een positieve ingesteldheid had en algemeen aanvaard was als voorzitter. Nelly heeft een mooie leeftijd van 97 jaar bereikt en werd thuis goed omringd door haar kinderen. Zaterdag is er een dienst in Uzine om 14 uur waar de raadsleden op uitgenodigd zijn. En ik kan de familie vanaf 13:30 begroeten. Laten we dan overgaan naar punt 1 van de gemeenteraad. De notulen en audioopname, de goedkeuring vragen. Ik weet niet of er iemand opmerkingen over heeft. Oké, dank u. Dat is goedgekeurd dan. Rapport nummer 2. Rapport organisatiebeheersing 2024. Dat is een kennisname. Ik geef het woord aan Schepen Claude Kroes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus het is zo dat de organisatiebeheersing, het woord zegt het zelf, hoe je jouw organisatie beheerst. In de bijlage van dat punt kan je uiteraard de tabel zien met de acties voor het lopende meerjarenplan. En de stand van zaken van deze acties staan er ook in vermeld. Dat wordt uiteraard regelmatig ook gerapporteerd in het college om de stand van zaken te kunnen volgen. Maar ik wil er misschien nog 2 zaken bij vermelden, aangezien wij ook toch al stappen gezet hebben naar het nieuw meerjarenplan. Dus ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan werd al de gekende externe omgevingsanalyse gemaakt. Deze focust op wat er in Deerlijk en in de wereld gebeurt. En we baseren ons onder andere daarop om acties voor het nieuwe meerjarenplan te formuleren. Gelijklopend met die externe omgevingsanalyse werd ook een interne omgevingsanalyse gemaakt. Dat is een zelfevaluatie van de interne organisatie. Dat gebeurde door de 10 thema's van de leidraad van Audit Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld financieel management, IT en dergelijke meer. Er werd hierbij nagegaan waar er eventueel nog risico's zijn in onze organisatie. Op basis hiervan zijn we nu bezig met het formuleren van voorstellen van acties. Deze moeten uiteraard nog afgeklopt worden en vervolgens meegenomen worden in het nieuwe meerjarenplan, maar dat is allemaal nu lopende. Er werd in 2024 een werkgroep processen in het leven geroepen. Op basis van de acties rond organisatiebeheersing zal er nagegaan worden welke processen in de organisatie het meest prioritair zijn. En elk jaar zullen dan x aantal van die prioritaire processen doorgelegd worden. Het is de bedoeling dat we dan zoveel mogelijk processen centraliseren en alle medewerkers die blijvend kunnen raadplegen. Dat komt ook de continuïteit van onze organisatie ten goede. En als iemand bijvoorbeeld onverwacht wegvalt, kan iemand anders dan nagaan wat er moet gebeuren. Dus met andere woorden, het is, dit punt is eigenlijk een beetje het afkloppen, zou ik zeggen, van het huidige meerjarenplan. Maar ik vond het toch belangrijk om ook al de stappen die gezet zijn, naar aanleiding van het nieuwe meerjarenplan, om deze ook te vernoemen hier in deze zitting.
Dank u. Filip,
ja, dank u voorzitter. Ja, organisatiebeheersing is inderdaad is een misschien minder bekende, maar zeer belangrijke bevoegdheid. Dus het gaat erom om de risico's van onze beleidsvoering te benoemen en daar die proberen te beperken. We hebben daar misschien een aanvulling op. Er worden 7 risico's benoemd die te maken hebben met ICT. Het gaat van allerlei problemen die zich kunnen voortdoen in die omgeving. Maar we stellen voor om daar nog een 8e aan toe te voegen, namelijk het risico op schade door een menselijke fout, door personeelsleden of mandatarissen. die door een onachtzaamheid, en het kan iedereen overkomen, grote schade kunnen aanrichten zonder dat in de gaten te hebben. In dat verband benadrukken wij het belang van opleiding en van een gedetailleerde risicometing. Wij hebben intussen de rapportering gekregen van het opleidingsprogramma FIST. En ik moet zeggen, dat was een prima werkinstrument. Ik vond die rapportering ook zeer accuraat, goede rapportering. Dus wij rekenen erop dat die app of dat ding een waardige vervanger of opvolger zou krijgen. Dus vandaar de suggestie om dat risico dan misschien mee te nemen voor de volgende periode. Dank u wel.
Dat zal voor de volgende zijn natuurlijk, want er is een kennisname nu natuurlijk.
Ja.
Dank u voor de suggestie.
Goed, dan gaan we over naar punt 3. Algemene politieverordening, aanpassing technische bepalingen, brandveiligheid. Ik geef het woord aan burgemeester Louis van der Beek.
Ja, dank u wel, voorzitter en beste raadsleden. Het is zo dat dit agendapunt eigenlijk al een tijdje in de pijplijn zat. Het was eigenlijk al vorig jaar dat er door Fluvia gevraagd werd om dit te agenderen op de gemeenteraad. En als toenmalig schepencollege hadden wij gezegd van ja, we willen eerst zekerheid dat alle gemeenten in de Fluvia-zone dit gaan goedkeuren met dezelfde inhoud. En wat dat dan ook precies betekent, die regels in de praktijk. En we zijn nu een aantal maanden verder en onze vragen zijn beantwoord. We zijn van de laatste gemeenten die deze aangepaste en nieuwe versie van het APV nu zullen goedkeuren. Maar wij hebben ook de inhoud bekeken, want we hadden vooral geen zin om nieuwe en moeilijke regels te gaan opleggen voor het verenigingsleven. Maar de nieuwe artikelen zijn voornamelijk een update. Dus de zaken die in het huidige APV stonden, die waren nog van voor de zonale fase, dus dat iedereen nog zijn gemeentelijke brandweer had. En de wijzigingen zijn eigenlijk een neerschrijven eerder van bestaande gewoonten dan het opleggen van nieuwe, strengere regels. De opgenomen richtlijnen worden eigenlijk in de praktijk al heel lange tijd geadviseerd en worden zo dus opgenomen nu in de theorie. En ook voor Fluvia zal dit handig zijn, want zij zullen vooral met gelijkvormige regels kunnen werken in de Hanse zone. En dat was ook een expliciete vraag in der tijd als zij inspectie op bezoek kregen bij Fluvia. Dus aan de raad wordt ook gevraagd om dit goed te keuren.
Geen opmerkingen, niemand? Dat mag goed gekeurd worden. Dank u. Dan gaan we over naar punt 4. Hoogstraat 7072, aankoop bouwgrond. Vraag voor principiële goedkeuring. Ik geef het woord aan schepen Regine Roorijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd principieel akkoord te gaan met de aankoop van 2 percelen bouwgrond gelegen in de Hoogstraat 7072. De percelen rond Hoogstraat 7072 worden te koop aangeboden. Voor de gemeente is de aankoop een opportuniteit, omdat op deze manier een aansluiting kan gemaakt worden tussen de verschillende percelen waarvan de gemeente reeds eigenaar is. Er werd een akkoord bereikt met de eigenaars van de gronden om deze aan te komen kopen tegen de geschatte waarde van €341.455. En dit in de staat zoals deze er op vandaag bij ligt. Voorgesteld wordt om notarissen deerlijk te belasten met de opmaak en het verleiden van de notariële akte. Zoals gezegd is het een opportuniteit voor de gemeente. We kunnen hiermee een aantal zaken realiseren. Namelijk het achterstuk van de grond met groen aanleggen voor onze gemeenschap en voor de school, wat eigenlijk al een vraag was die reeds lang eigenlijk, laten zeggen, zich stelde. Ook een trage doorsteek realiseren, zowel naar het kerkhof, ook al een vraag die eigenlijk al een tijdje eigenlijk gesteld werd, als naar de Hoogstraat. Eventueel bijkomende parkeerplaatsen voor schoolbewoners, bezoekers. Een stuk ontharden en vergroenen. En de piste om vooraan te bebouwen wordt eveneens ook bekeken.
Heeft daar iemand vragen over? Bert Schaalfout?
Ja, mijn eerste vraag, toen ik het las, dus Regine heeft een aantal motivatie waarom hij dat gaat kopen. Dat staat niet echt in het punt, hè, dus dat van, goed, het is een opportuniteit om. Maar ik vind eigenlijk alles behalve een opportuniteit, ik vind eigenlijk een zwaktepot. Zelf iets die visieloos beslist wordt, waarom? Om de eenvoudige reden dat je, ja, de vorige legislatuur hebben we ook ons best gedaan om een stuk te verwerven in functie van de school, maar op een heel andere manier, met een heel andere visie. En welke visie was dat toen? Wij moeten geen dure bouwgrond kopen, waar we toch mee vast komen te zitten. Zeker vanuit de optiek dat jullie als bestuur, en het is eigenlijk hetzelfde bestuur als toen, in de tijd, denk ik 9 jaar geleden, net zeer belangrijke en interessante bouwgrond hebben verkocht aan een private ontwikkelaar. Je ziet de barakken die eigenlijk al de voorbije 6 jaar hebben gevloekt dat we dat niet hadden, omdat er daar heel veel opportuniteit zat. En nu gaan we een stukje bouwgrond kopen in het centrum, tussen 2 huizen, waar dat we ogeren en met de ruimtelijke visie misschien 3 woningen kunnen realiseren. Is de gemeente nu van plan van ontwikkelaar te worden? Dat kan ook een piste zijn. Maar dit tart eigenlijk alle verbeelding. Ik was eigenlijk enorm onthoogd dat ik het zag ook. Van, tja, zit er eigenlijk nul visie achter. Dat is zo klaar als pompwater. Ze zegt dus voor dat stukje over een verbindingsweg naar het kerkhof te leggen. Je moet 50 meter verder stappen. Je hebt een officieel ingang van het kerkhof. Dat is allemaal onzin. Gewoon. Er zit daar trouwens een doorgang op. Dus ik vind het een verschrikkelijke beslissing. Want het is eigenlijk een precedent. Zoveel jaar geleden verkoopt de bouwgrond, maar je zegt, we hebben ze niet nodig. Die een bouwgrond hadden we nu nog wel nodig. Was ook sterk gemotiveerd, kun je wel zien. En nu ga je lukraak €341.000 gaan besteden van gemeenschapsgeld om een stuk bouwgrond tussen 2 woningen te kopen, omdat je daar misschien op termijn een stukje achtergrond zou nodig hebben. En hoe weten we dat we de vorige keer ook daar zo lang op gewerkt hebben, dat er altijd wel een kink in de kabel zat, vind ik dit echt zeer zuur. We gaan dat dan ook niet goedkeuren. Ik vind het puur absurd dan. Ik was er echt kwaad over dat ik het lastig kreeg. Want je weet ook, er zijn zoveel uitdagingen. We stonden op de midzomermarkt met een kraampje. En het is aan alle 14 dat mij recht. Want ik vermoed dat het allemaal gaat goedkeuren. Stond er met een kraampje, had allerlei projecten voor de boeg gezegd. Ja, het zal niet gemakkelijk worden. Er worden mooie interviews gegeven, maar de financiële uitdaging. En dan nemen we zo'n beslissing. Ik snap het niet. Er zijn zoveel andere katten te geeselen dan de grond aan te kopen, waar je dan misschien later iets mee gaat doen. We hebben dat in het verleden ook al gezien. In de stationsweek ligt er daar ook nog een grond, waar we dan achteraf een oplossing hebben gezocht. Dat is visieloos besturen en dat ergert mij enorm. En ik moet dat hier kwijt. Voilà.
Oké, punt is gemaakt. Philippe Terijn.
Dank u, voorzitter. Goed, ik had eigenlijk, mijn vraag ging eigenlijk ook zijn, wat is de bedoeling van dat stuk grond? Hè? Ik had ook wel gezien dat de achterkant daar aan de school een beetje grenst eigenlijk. Hè? Het had al een deel de vraag eigenlijk beantwoord tijdens de tussenkomstgeven. Dus is het wel effectief de bedoeling om daar een soort ontsluiting van de school te maken, zodat dat, om kinderen af te halen, zodat of dat gemakkelijker is voor ouders om hun kinderen daar af te zetten, dat het niet allemaal via de Sandamanderstraat moet gebeuren. Is dat ook een bedoeling daarvan?
Het is zeker een traag doorsteek dat we daar gaan realiseren. En je kunt in feite via de Hoofdstraat dan eigenlijk aan de achterkant van de school geraken. Met auto's gaat dat moeten we bekijken, maar het is niet de bedoeling dat je met auto's doorrijdt om daar aan de achterkant van de school te geraken. Er is daar een doorsteek bij wijze van spreken langs de snoeker om met een wagen te passeren. Maar het is niet de bedoeling om langs die weg nog een keer met de wagen te passeren.
Want ik had genoemd inderdaad de weg van de snoeker, omdat dat soms wel een keer door ouders wordt gebruikt, maar dat niet altijd, dat ze dan niet altijd wel gekomen zijn om daar door te rijden.
Het is een openbaar karakter die wel zit op die weg, in feite langs de snoeker. Daar zit een openbaar karakter op. Ja.
Maar het heeft toch wel iets met de school te maken, toch?
Ja.
Oké, als ik het goed begrepen heb, vraag je... sorry, Matthias.
Want aan de bouwmogelijkheden zit je sowieso met 2 wachtmuren die je moet afbouwen. Dus is het maar het tussenstukje. Dat je gaat, dus ik veronderstel dat dat dan plan is om daar dan een trage doorsteek in te steken voor fiets- en voetgangers dan, naar vanachter. Tussen 2 woningen. Het zijn 2 wachtmuren, dus het is een gat in het woonlint. Dus dat moet opgevuld worden. Op zijn minst moeten die wachtmuren afgebouwd worden.
Dat is inderdaad. Ja. Dat wordt verder meegenomen. Nee. Dat wordt bekeken in vlak met de stedenbouwkundige voorschriften die er zijn. Maar ook, link daar regine aanhaald. Hè.
Ja, dus creëert eigenlijk gewoon een doorsteek naast een doorsteek van de snoeker. De zaal.
Met 18 meter verder in een doorsteek. Perfect toegankelijk voor fietsers.
Nee, maestraal.
Dat is pure onzin. Hè. Dat is gewoon omdat die...
Matthias heeft het woord.
Het gaat niet alleen over een doorsteek. Ik heb een aantal zaken opgenoemd. Ja. Maar gaan die aantal zaken dat ik hier opgenoemd heb, gaan we allemaal niet in feite voor op dat stuk grond.
Maar misschien nog 1 ding. Is er overleg met de school waar dat eventueel kan gebeuren? Het is overleg met de directie en zo. En zij staan daarachter alleen.
Ja.
Het is dan...
De vraag kwam van Philippe Terijn.
Wij hebben
dat inderdaad ook onze overweging gezegd en dat dat gehandeerd staat op de agenda. En ja, het is daar uiteraard restgenegenheid.
Oké, we gevraagd de stemming. Ik stel voor dat er gestemd wordt.
Ja.
En ja.
Dank u.
Dan gaan we over, staat genoteerd, ja. Dan gaan we over naar punt 5, primireglement, huwelijksjubilea, schepen, of burgemeester, sorry, Louis van der Beken.
Ja, dank u wel, Louis. Het is een verlenging van een bestaand reglement met één wijziging, namelijk de mensen die een jubileum vieren op verplaatsing of thuis, die krijgen in de plaats van €100 aan dierlijk bonnen er 125. We geven een klein beetje meer ten aanzien van niet-vierders en van mensen die naar het gemeentehuis komen. Vooral omdat degenen die ons bij een thuis uitnodigen of als ze ons naar een feestzaal uitnodigen ook kosten maken. Omdat dat dan koffie is of hapjes of een stukje taart, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat verklaart eigenlijk het verschil tussen de niet-vierders en de mensen op het gemeentehuis. En voor de rest is het eigenlijk hetzelfde reglement zoals het ook voorheen was. Dus ik vraag ook aan de Raad om dit goed te keuren.
Mag dat goedgekeurd worden? Geen opmerkingen?
In die zin, dat ik me soms de vraag stel, keurt nu iets goed of zegt we willen iets veranderen? Zijn de mensen €25 meer geven die niet naar het gemeentehuis komen? Hoe komt het daarbij?
Allee, dat is... Nee, niet die niet naar het gemeentehuis komen, diegenen die ons uitnodigen. Of bij hen thuis of in een feestzaal en die daarvoor kosten maken. Als je als vierde naar het gemeentehuis komt, dan gaat de gemeente een receptie voorzien. Dan betalen we hier een elektriciteit, verwarming, een drankje en de hostessen. Het is eigenlijk dat verschil om zelf een receptie iets kunnen aanbieden of bij hen thuis of in een feestzaal. Dat eigenlijk het verschil is. Iemand die totaal niet viert, dus die niemand uitnodigt of die niet naar hier komt, die krijgt ook die €125 niet.
Ja, en je kunt het nu wel omdraaien en zeggen van kijk, we vinden het nu net tof dat mensen zijn naar de gemeente begeven, dat we hier inspanning doen, als ik op het gemeentehuis...
Ja, maar iedereen kiest dat een beetje zoals dat hij dat zelf wel vindt nog altijd. Er zijn ook mensen die niet altijd soms nog fysiek goed zijn om hier te geraken. Er zijn er anderen die ervoor kiezen om het in een feestzaal te doen. Ik ben nog altijd voor de keuze van de mensen zelf.
Nee, maar gewoon het feit dat het verandert is een bewuste keuze om te zeggen als je ons uitnodigt thuis... Om
nee, het is een keuze om de kosten die zij maken een stukje te gaan vergoeden. En dat is niet meer en niet minder dan dat. Voilà.
Nee. Dus je ziet dat niet als een heft, maar als een stukje kosten vergoeden omdat jij op receptie mag bij de mensen. Zo heb ik het begrepen.
En als je naar het gemeentehuis komt, dan krijgen ze hier een receptie. Voilà.
Dat zal meer kosten, denk ik.
Maar dus, als u wil overgaan tot een stemming, Bart, dan kan dat voor mij ook.
Het is te benullen. Het vorige was veel belangrijker.
Allee, het is goed dan. Hè?
Niemand opmerkingen? Nee, dan is het goed gekeurd. Dank u. Punt 6, toegevoegd punt bij toepassing van artikel 21, uitbreiding openingsuren van het gemeentehuis van Deerlijk. Ik geef het woord aan Philippe Gekere.
Dank u, voorzitter. Het is de gemeenteraad van de constructieve voorstellen. Dus team Deerlijk vraagt aan de gemeenteraad om een kleine uitbreiding te doen van de openingsuren van het gemeentehuis op zaterdag. Namelijk elke zaterdag minimum 2 uur, zodat burgers er met of zonder afspraak terecht zouden kunnen. We willen van het gemeentehuis een open huis maken, klantvriendelijk, met kwaliteitsvolle eerste lijn service aan de burger. Ook voor de burger die niet precies weet waar hij moet zijn met zijn bezorgdheid, met zijn vraag of met zijn probleem. Waardoor we vragen om dat zonder afspraak mogelijk te maken.
Oké, dank u voor de uitleg. Ik denk dat de burgemeester daar zal op antwoorden.
Dus inderdaad, wij hebben het voorstel ontvangen. Op het eerste zicht zou je zeggen van ja, dat is misschien wel een goed idee, een goed voorstel. Maar toch gaan wij voorstellen om hier niet mee te gaan met deze vraag. Hè. Eerst en vooral weet ik eigenlijk niet zo heel goed van waar dat die vraag nu eigenlijk komt. Want ze kadert eigenlijk nergens in een visie op openingsuren, op toegankelijkheid van ons gemeentehuis in het algemeen. Maar het is eigenlijk een zuivere ad hoc vraag, zonder dat al de rest ernaast een beetje bekeken geweest is en zonder enige nuance natuurlijk. En ik zie het liever vanuit een ander perspectief. Niet van, we moeten dat hier nu gewoon doen. Hè. Die vraag is er, en we gaan dat doen zonder meer. Maar wel, is er een noodzaak om open te zijn op zaterdag? Is er een extra nood? En eigenlijk is het antwoord daarop niet echt. Dus wij zijn momenteel 2 zaterdagen in de maand open. En dat is behalve met de zomerregeling. En dat is 2:30 per keer. En met 2 agendas tegelijk. En eigenlijk volstaat dat. Er zijn drukkere zaterdagen, waarbij dat de agenda volledig vol zit. Maar er zijn ook zaterdagen waar onze medewerkers de agenda niet vol zien. En waar dat zij moeten wachten totdat er iemand komt. Maar op zich moeten zij dus eigenlijk geen enkele persoon weigeren. En dat is ook een beetje hetzelfde met de andere dagen. De maandag, de dinsdag, de woensdag, de vrijdag. Dat is eigenlijk hetzelfde. Zelfs ook de drukke donderdagavonden. Daar zien wij dat niet alle tijdslots altijd volzet zijn. Soms een keer wel, soms een keer niet. Voor deze avond bijvoorbeeld heb ik gekeken om 16:00. En er waren toen nog 23 tijdslots tussen 16:00 en tussen 19:00 beschikbaar. Dus het is niet dat wij hier zo precair zitten. Dat is eigenlijk, dat zou een onjuiste stelling zijn. Het is zelfs in tegendeel, want het gaat hier eigenlijk wel vlot. En ik heb hier een artikel bij mij, en dat is eentje van 14 Nieuws, van 14 mei. En er staat daar, wachttijd voor afspraak op Stadhuis Kortrijk loopt op tot 1 maand door piek en vernieuwing identiteitskaarten. Dus die piek en vernieuwing van identiteitskaarten, dat is in Hans België zo. Dat is ook bij ons zo. En dat zorgt er inderdaad voor dat bepaalde steden en gemeenten, dat ze eigenlijk maar hele lange wachtrijen zetten. Door dat massaal vervangen van die EID-kaarten. En ik heb er een keer gekeken, dus dat artikel zegt hier, de wachttijd in Kortrijk loopt op tot 1 maand voor het eerste beschikbare tijdslot dat je kan langskomen. Dan heb je Roeselaren, ze zeggen, ja, normaal kan dat binnen de week, maar nu, ja, het is een afspraak binnen de 10 werkdagen, wat vroeger, tegen dat beschikbaar is. En dan heb je de stad Brugge en zij zeggen, ja, wij waren eigenlijk goed voorbereid, wij zagen dat aankomen. En bij ons is dat 3 tot 4 werkdagen dat je eigenlijk moet wachten voor het eerste beschikbare tijdslot. En bij ons, ja, vanmiddag is het bedenken dat je wil langskomen en vanavond zijn je er al. Dus ik denk dat dat naar flexibiliteit en naar toegankelijkheid goed is. Ik heb trouwens ook een keer gekeken, want het zijn natuurlijk allemaal steden, maar bijvoorbeeld een gemeente van onze grote orde zoals Kuurne, als ik vandaag daar een afspraak wil maken om een EID aan te vragen, dan was het eerste beschikbare tijdslot 23 juli. En als we dan nog een keer de vergelijking verder maken met eigenlijk de gemeenten van onze grote orde, dan zitten wij daar zeer gelijkaardig. Er zijn eigenlijk niet veel meer of min zaterdagen open dan wij zelf in Deerlijk. En je moet ook goed beseffen, wij hebben eigenlijk maar 3 medewerkers op burgerzaken. Wij zijn daarmee van de kleinste diensten burgerzaken in de Hanse regio. En om nu eenzijdig te gaan opleggen van kijk, elke zaterdag ga je moeten komen werken, dat vind ik persoonlijk niet verantwoord om dat op te leggen zonder dat er een duidelijke en aantoonbare nood is. En het is niet natuurlijk dat wij geen toegankelijk open huis willen zijn en klantvriendelijk willen zijn, integendeel. En ook in de toekomst gaan we daar werk van moeten maken. En we moeten daar ook nog meer doen, ik ben ervan overtuigd. Ik denk aan uitbreiden van de snelbalie met nog meer producten zonder afspraak. Ik denk, we zijn nu al pionier in Vlaanderen met zaken die in het e-loket zitten, maar eigenlijk willen wij nog meer producten naar dat e-loket en we werken daarvoor ook goed samen binnen het project Gemeente zonder gemeentehuis. Want elke afspraak die je kan vermijden, dat zorgt opnieuw voor ruimte voor zij die wel in nodig hebben, die wel fysiek moeten komen, of voor zij die digitaal misschien niet zo goed kunnen. En een derde piste, en dat is al van voordat het voorstel binnenkwam, dat is dat wij ook een keer gingen kijken van, ja, moeten wij misschien de woensdag namiddagen openen, in plaats van bijvoorbeeld de woensdag voormiddag, en dat in functie inderdaad van kinderen met de ouders, omdat zij dan misschien meerdere mogelijkheden zouden hebben. Maar in alle geval, wij zijn dat aan het bekijken, wij gaan dat bekijken, in functie van onze meerjarenplanning, maar alles in zijn totaliteit, niet zomaar ad hoc, en wij gaan daar werk van maken. En mijn conclusie is dus eigenlijk, een stukje, ik denk 4 leden, dus nu komt de vraag, en dat kadert eigenlijk nergens in. Een tweede, er is geen enorme noodzaak ten opzichte van veel andere gemeenten. Je bent hier snel en flexibel geholpen. Zelfs op drukke donderdagavonden en zaterdagen. Ook de zaterdagen zijn de agendas niet altijd gevuld. Dus het varieert, net zoals alle andere dagen. En we hebben ook, moet dat goed beseffen, een piek aan aanvragen identiteitskaarten. Dat zijn 2600 identiteitskaarten die dit jaar moeten aangevraagd worden. 2600, dat is een ongeziene piek eigenlijk, die dit jaar passeert. Maar dat betekent ook naar de toekomst toe dat die afspraken normaal gezien, we krijgen daar ook grafieken van, het aantal ID-kaarten die gaan moeten vernieuwd worden, gaat dalen doorheen de jaren, waardoor dat er ook tijdsloten zullen vrijkomen, want nu nemen die heel veel plaats in de agenda's. Wij hebben ten derde een hele kleine dienst met 3 medewerkers, dat moeten we onder ogen durven zien. En ten vierde, we gaan die beperkt aantal medewerkers niet zomaar eenzijdig opleggen, dat zij vanaf nu meer zaterdagen moeten werken als de noodzaak niet echt aantoonbaar en duidelijk is. En ik wil vooral besluiten dat wij echt wel goed werk leveren met een kleine dienst. En we kunnen nu nog vooruit, dat is ook echt onze ambitie. Maar hier vraag ik aan de Raad om dit voorstel toch niet goed te keuren.
Ja, Philippe. Ik stel vast dat het antwoord een stuk langer is dan de vraag. De vraag was eigenlijk heel simpel en die kadert absoluut in een visie. Wij vinden dat het gemeentehuis een open huis moet zijn, waar men kan binnenwandelen en waar men een vraag kan stellen. Ook al weet men op voorhand niet, moet ik daarvoor wel in het gemeentehuis zijn. Dat was niet zo. We hebben daar in de voorbije legislatuur al een beetje een mouw aangepast. Ik vind ook dat de dienst burgerzaken niet het onthaal hoort te doen. Dat zou eigenlijk best door het onthaal gebeuren. Dus het kadert wel degelijk in een visie. In een visie van een open huis te zijn, waar je kan binnenwandelen en waar je een vraag kan stellen en waar je vriendelijk wordt onthaald. Dus,
dat is ook zo. Dat is ook zo.
Dat is duidelijk gemotiveerd. Ik ben een beetje ontgoocheld dat niet kan. Het is een
heel
beperkte uitbreiding van het aantal uren. En ik denk dat het voor heel veel mensen die hier met kinderen moeten zijn, die wat minder mobiel zijn, die gewoon een vraag hebben, die gewoon eens willen binnenwandelen en iets vragen.
En zij kunnen dat perfect tijdens de week, is die snelbalie er altijd, kunnen zich hun vragen stellen.
Ja, maar het gaat niet
en op vandaag zien wij niet de noodzaak om die zaterdag nu ad hoc, zonder na te denken over de totaliteit, om dat aan te passen.
Dat hebt u al
gezegd. En ik heb dat inderdaad.
Ik kan over de totaliteit kan ik mij niet buigen. Dus ja. Ik kan enkel proberen een voorstel te doen die voor de burger een verbetering in de dienstverlening bedraagt. Maar uw antwoord is duidelijk.
Ja, en er zijn voldoende argumenten voor, om daar op vandaag niet in mee te gaan.
Die argumenten juist, u hebt er een heleboel genoemd, maar dat die kloppen, dat laat ik in het midden, ik denk het niet.
Ja, maar ik denk ook dat uw idee daarover misschien niet mijn idee is, maar dat mag natuurlijk. Ik moet eerlijk zijn, als de vraag zou binnenkomen, dacht ik ook van, je hebt er in jaren over gerapt, over die zaterdagen, in ons CEPE-college. En nu zit je in de oppositie en wordt er hier gezegd van, wij hebben hier toevallig een nieuw voorstel klaar. Ik noem dat eigenlijk een beetje stemmingmakerij en een beetje populisme. En wij hebben heel veel argumenten om hier te zeggen waarom dat wij daar niet in meegaan.
Ja.
Goed. En bij deze denk ik dat het punt gemaakt is.
Het niveau van het gesprek is, dan ga ik het hier.
Vraag en antwoord zijn duidelijk. Philippe, Tijn?
Ja, ik wil er gewoon een keer op inpikken. De dienstverlening aan de bevolking is natuurlijk wel heel belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen, hoor ik het toch wel een keer van mensen zo, dat het niet altijd evident is om naar het gemeentehuis te komen. Goed, de vraag is hier nu om elke zaterdag open te zijn. Misschien is dat ook wel niet nodig. Ik heb ook geen zicht op die tijdsloten. Als u zegt, er zijn van nog veel tijdsloten over, ik heb daar geen zicht op.
Het varieert natuurlijk.
Misschien, burgemeester, misschien moeten we toch nog een keer bekijken om ook tijdens de week wat langer open te zijn. We hebben nu een donderdagavond, maar over de rest is het allemaal in de voormiddag. Ik hoor u zeggen, de woensdagmiddag, dat zou misschien al een...
Dat is inderdaad iets dat wij gaan onderzoeken, maar liefst met alles in zijn totaliteit. Dus we hebben en die snelbalie, en het e-loket, waar er nog een aantal producten kunnen naartoe gaan. En we zitten dan ook nog een keer met de openingsuren. Zijn die wel allemaal nog opportun? Moeten we daar een aantal mouwen aan passen? Maar ik heb daar liever een totale visie op, en een keer een globaal idee van, dan dat wij nu ad hoc zeggen, wij denken dat dat een goed idee is voor de zaterdag. En we gaan dat hier goedkeuren. Dus dat is eigenlijk voornamelijk mijn boodschap daarop.
Goed, mijn vraag is toch om het nog een keer te bekijken. Van mij moet dat niet, als het enkel gaat over iedere zaterdag, maar misschien is het ook wel een keer interessant om het een keer tijdens de week te bekijken.
Ja. Bijvoorbeeld de donderdagavond nu, bijvoorbeeld vanavond, er waren nog 23 tijdslots om 16 uur. Dat is, de donderdagavond is eigenlijk een heel, heel druk moment, een van de drukste momenten hier in het gemeentehuis. En toch waren er nog 23 tijdslots over. Ik wil maar gewoon zeggen, dat varieert allemaal. Je kan met statistieken, de ene week ga je zeggen, ja, we geraken er niet een donderdag, het zit allemaal vol. En de andere week gaat het wel, want het varieert ook voor een stukje. Er zijn ook redenen dat het drukker is dan gewoonlijk. Voornamelijk door die ID-kaarten die nu massaal moeten worden vervangen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we moeten werken maken inderdaad van een open en toegankelijk, flexibel huis. Maar in een totaalvisie en met de nodige nuance.
Oké. Okay. De stemming... Nee, ja, ik zeg Jan zo. Nee, er moet over gestemd worden blijkbaar.
Ja, voor mij is dat
nee. Dan gaan we over naar punt 7, sportraad statutenwijziging. Ik geef het woord aan Jo Teithart.
Dank u, voorzitter. Het gaat hier om enkele punten en commas, maar misschien als belangrijkste, en dat is hier al enkele maanden geleden ook al iets voorgekomen, het aantal personen die in de kernraad van de sport kan zetelen, namelijk met een minimum van 7 en een maximum van 9. De raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Een opmerking, niemand mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we over naar punt 8, de cultuurraad, ook statutenwijziging en huishoudelijk reglement. Schepen Regine Roorijk.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt inderdaad voorgesteld de volgende wijziging door te voeren in de statuten. Dus het artikel gemeenteraadsleden 1 effectief en 1 plaatsvervanger per politieke partij wordt vervangen door, er wordt voor gekozen om naast de aangeduide leden geen andere politieke vertegenwoordigers te laten aansluiten of waarnemen. Waarom deze aanpassing? In 2019 moet er een misverstand gebeurd zijn bij de aanpassing van de statuten van de cultuurraad en was dit niet volgens principe besproken in de algemene vergadering van de cultuurraad. In het verleden werd er trouwens nooit iemand aangesteld als politieke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cultuurraad, maar kon de vergadering bijwonen als gemeenteraadslid, wat trouwens zelden gebeurde. Om alle kansen nu te geven bij de opstart van de nieuwe cultuurraad, wensen we deze aanpassing door te voeren. Er is binnen onze partij daarover gedebatteerd en als gemeenteraadslid kan iedereen via de verslagen van het Schepencollege perfect meevolgen welke adviezen worden gegeven in de cultuurraad en wat er wordt besproken. Indien in de algemene vergadering van de cultuurraad de wens toch wordt uitgesproken om aanpassing door te voeren, aan de statuut kan dat altijd.
Ik moet toevoegen dat er in de juridische gronden een klein foutje staat. Dat staat er 28 november 25, maar het is 2019. Philippe Kiri.
Ja, er is nog een groter probleem, denk ik. We hebben dit alles gehad, dit punt. Op de gemeenteraad van 27 maart is beslist om de statuten te behouden. En nu beslissen we om de statuten toch te wijzigen. Maar volgens artikel 13 van beide statuten, van het oude statuut en van het nieuwe, staat er dat dat toekomt aan de algemene vergadering van de cultuurraad. Dus om die statutenwijziging goed te keuren. Dat is niet gebeurd. Ik heb dat zelf niet ontdekt hoor. Ik ben daarop gewezen door iemand. Die heeft mij gezegd dat in het verslag van de cultuurraad van 18 maart de bespreking in het najaar van 2025 is aangekondigd. Dus zolang die algemene vergadering die statutenwijziging niet heeft goedgekeurd, kan de gemeenteraad die eigenlijk niet bekrachtigen. Dat is een beetje knoeiwerk, vind ik.
Volgens mij is het ook aan de gemeenteraad om statuten aan te passen. Als er advies is vanuit de algemene vergadering, kunnen die statuten ook worden aangepast, Philippe. Nee, nu niet. Nee. Maar toch wenst de, omdat ze eigenlijk de vorige keer in 2019 zijn ze verkeerd in feite in het artikel geschreven geweest. Volgens uiteindelijk het verslag van de algemene vergadering van de cultuurraad.
Philippe Terijn.
Wel, ik moet me er een beetje op aansluiten, want inderdaad, artikel 13 zegt dus dat de bevoegdheid van de algemene vergadering is om wijziging van de statuten van de cultuurraad te doen, ook het goedkeuren en wijzen van het huishoudelijk reglement. En zoals Philippe inderdaad zegt, deze algemene vergadering van de cultuurraad van dinsdag 18 maart staat er dus, en ik ga citeren, dus de nieuwe statuten die reeds besproken werden in de algemene vergadering in het voorjaar van 2024 zijn zo goed als afgerond, maar worden in de algemene vergadering in het najaar van 2025 nogmaals besproken en finaliseerd. Eind 2025 komen deze nieuwe statuten dan ter goedkeuring op de gemeenteraad. Dus met andere woorden kunnen wij in principe hier niet over stemmen, aangezien eerst de algemene vergadering de statuten moeten goedkeuren.
Oké, we zullen dat punt verdagen dan, tot een latere zitting.
We gaan ze dan verdagen.
Ja. En er moet gestemd worden om te verdagen. Ja. Waarom is dit?
Ja.
21 maal ja. Punt 9, vrije tijd. Opnieuw Regine Roorijk, reglement ontlening balletvloer.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd om het reglement betreffende het ontlenen van de balletvloer van de vrije tijdsdienst en de bijhorende retributies goed te keuren. De balletvloer van de gemeentelijke vrije tijdsdienst wordt af en toe uitgeleend aan socioculturele verenigingen voor evenementen of optredens. Het verhuur van de balletvloer vormt een uitzondering en wordt daarom ook niet mee opgenomen in de gemeentelijke uitleendienst. Daarom dit apart reglement. Dus de balletvloer van de vrije tijdsdienst van de gemeente Deerlijk kan maximum 6 maanden op voorhand aangevraagd worden door elke erkende Deerlijkse vereniging en dit voor de juiste doeleinden. Een dansoptreden, een theatervoorstelling, een muzikale act enzovoort. Indien er zich een discussie of uitzondering opwerpt rondom het verhuur van de balletvloer van de vrije tijdsdienst, wordt het eerst ter goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen gevraagd. De geldende prijs van de ballettape die nodig is om de balletvloer aan de ondergrond te bevestigen, wordt aangerekend aan de erkende Deerlijkse vereniging die de balletvloer aanvraagt. En als een erkende Deerlijkse vereniging de balletvloer van de vrije tijdsdienst van de gemeente Deerlijk aanvraagt, ter gebruik van een niet-Deerlijkse vereniging zal hiervoor een retributie gevraagd worden van €30 per rol, per dag dat de balletvloer ontleend wordt. Deze retributie wordt aangerekend bovenop de kostprijs van de ballettape nodig om de balletvloer te installeren. Er zijn nog aan de andere artikels ook, maar dat waren de belangrijkste.
Oké, dank u. Iemand opmerkingen? Nee? Mag goedgekeurd worden? Dank u. Dan gaan we over naar punt 10. Feestelijkheden, Fransiefeit 2025, tijdelijke politieverordening. Geef het woord aan de
bezoekers. Het is een puntje dat vorig jaar ook op de agenda stond. Dus wat we hier eigenlijk doen, is net zoals vorig jaar de evenementenzone waar de Fransiefeit doorgaat, tijdelijk privatiseren op vrijdag 5 en zaterdag 6 september. En het doel daarvan is dat als de scouts gebruik maakt van private bewakingsagenten tijdens hun feest 's avonds, dat die ook hun private bewakingsactiviteiten kunnen en mogen uitvoeren. Want dus vroeger is het nog voorgevallen dat zij er waren, maar dat zij bijvoorbeeld geen personen van het evenemententerrein mochten verwijderen, zelfs als de scouts daar zelf om vroeg. En met deze beslissing lossen wij dat op. Dat is vorig jaar positief geëvalueerd geweest, in samenspraak met scouts en met de politiediensten. En aan de raad wordt dan ook gevraagd om ook dat dit jaar zo te voorzien.
Iedereen kan zich daarin vinden. Oké, dank u. Dat is goedgekeurd. Punt 11 geeft woord aan schepen Claude Kruijts voor het gebruik leerplan leerlokaal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beste collega's, het is zo dat er voor het gemeentelijk lager onderwijs, en dat is ook eigenlijk voor de andere netten, maar dit punt gaat uiteraard over het gemeentelijk lager onderwijs, is het zo dat de scholen moeten beschikken over goedgekeurde leerplannen door de overheid goedgekeurd. Nu, hoe gaat dat in zijn werk voor de gemeenteschool? OVSG, onze koepel, als je het zo kunt zeggen, heeft voor zijn schoolbesturen, met respect voor de lokale economie, een nieuw geïntegreerd leerplan ontwikkeld en dat heet Leerlokaal. Het is zo dat dit ingediend werd bij de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie heeft dan voor de definitieve goedkeuring. Ze geven dat en dan de Vlaamse regering uiteraard op het einde van de rit heeft dat ook definitief goedgekeurd. En wij als gemeente wensen op het voorstel van de directeur gebruik te maken van leerlokaal voor de gemeentelijke lagere school. En de bedoeling is dat dit hier vanavond goedgekeurd wordt. Nogmaals, het is ook voor andere netten zo dat er moeten goedgekeurde leerplannen zijn, dus dat brengt hier geen gevaar voor de bestaande samenwerking die wij hebben in de centrumscholen tussen vrij en gemeentelijk onderwijs. Dus concrete vraag is, kunnen wij dit punt goedkeuren dat wij werken in de toekomst met leerlokaal?
Iedereen akkoord? Ja. Dank u. Dan mag dat goedgekeurd worden. Dan gaan we, of blijven wij bij Claude Kruijts voor het lestijdenpakket van het lager onderwijs.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter en beste collega's. Wie hier al een tijdje zit, weet dat dit jaarlijks terugkeert. Voor de nieuwe mensen, dat is jaarlijks de bedoeling dat dit verder terugkeert, uiteraard. Het is een lestijdenpakket die eigenlijk niet zoveel wijzigingen met zich meebrengt. Eigenlijk geen belangrijke wijzigingen. Het is eigenlijk min of meer allemaal hetzelfde. Je ziet ze daar allemaal staan. De voltijdse ambten, de zeslestijden, lestijden voor ondersteuning, kerntaak, aanvangsbegeleiding, samen schoolmaken. En dan zijn er ook nog extra lestijden voor beleidsondersteuning, IT. En ook de, ben ik er aan het kijken, er wordt haalbaar gemaakt. Ja, en er zijn er ook nog 10 extra lestijden, maar dat is ook al heel wat jaren zo, voor de ondersteuning pedagogisch gezien. Dus de vraag is hier concreet, kunnen we dit punt goedkeuren, een jaarlijks terugkerend punt, maar dit keer zijn er eigenlijk geen noemelijke wijzigingen.
Geen vragen, geen opmerkingen? Oké, dank u. Dan is dat goedgekeurd. Punt 13, samenwerkingsovereenkomst Westtoer, schepen Regine Roy.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd de samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie tussen de gemeente Deerlijk en Westtoer goed te keuren. Dit is een hernieuwing van bestaande samenwerkingsovereenkomst. Dus Westtoer en de gemeente Deerlijk gaan een samenwerking aan met als doel de verdere ontwikkeling en de promotie van het toeristisch-recreatieve troeven van de gemeente Deerlijk. Beide partners komen overeen om deze doelstelling te realiseren binnen het kader van de toeristische bestemming Leijerstreek. Westtoer en de gemeenten van de Leijerstreek brengen middelen samen om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en promotie van de Leijerstreek te financieren. Westtoer verdubbelt de middelen die vanuit de gemeenten ingebracht worden. Het bestemmingsteam van Westtoer staat in voor het beheer van de bestemmingspool in nauwe samenwerking met de gemeenten. Het is dan ook aangewezen om deze samenwerking opnieuw vast te leggen in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2025-2030. De gemeente Deerlijk levert een jaarlijkse bijdrage van €1230 voor de ondersteunende acties van de expertise-teams van Westtoer. En Westtoer neemt integraal de personeelskost van het bestemmingsteam voor haar rekening. De basisbijdrage wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. En de gemeente Deerlijk draagt ook jaarlijks bij in de bestemmingspool Leijerstreek voor een bedrag van €3045. De bestemmingspool wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. De bijdrage van de gemeente in de bestemmingspool wordt door Westtoer ook verdubbeld.
Philippe Terijn.
Ja, Schepen, ik heb inderdaad, we komen eigenlijk aan een jaarlijks bedrag van een goede €4000. Maar ik heb even gekeken op de website van Westtoer. En men promoot daar natuurlijk wandelingen, fietsroutes en dergelijke. Maar adresjes in de kijker, ik zie maar één adresje uit Deerlijk, namelijk Mokka aan Meer. We hebben toch nog meerdere horecazaken, meerdere musea, museums hier, die eigenlijk... En dat lijstje zouden kunnen thuis horen. Mijn vraag is eigenlijk, hoe komt dat er dan maar één adresje uit Deerlijk staat?
We hebben eigenlijk allemaal verschillende kanalen via Westtoer en via toerisme. Ik denk dat onze schepenkloten dat ook nog zal weten vanuit het verleden. En soms worden inderdaad, dus de Mokka aan Meer is inderdaad een van de punten van die eigenlijk van de zaken die wordt meegenomen inderdaad in verschillende promotie. Maar ook onze vakantiehoeve op de Belgique wordt ook meegenomen. Het museum wordt ook af en toe meegenomen. Er zijn nog ook andere zaken die worden meegenomen. Hotels, noem maar op. Eigenlijk in grote communicaties wordt dat ook meegenomen.
Op de website van Westtoer, deze namiddag, heb ik maar eentje uit Deerlijk gevonden.
Ja, maar deze eigenlijk in Mokka aan Meer wordt ook eigenlijk meegenomen. Omdat je spreekt in feite van het recreatieve fietsroutenetwerk. Tot nu toe in Sint-Lodewijk hebben wij dat niet, een fietsknooppunt. Maar eigenlijk met de nieuwe aanleg en naar de kap ertoe, was dat eigenlijk een van de zaken die kon meegenomen worden. Dus dat wij gaan kunnen aansluiten, want die worden vernieuwd in feite 2026-2027 vanuit Westtoer. En daar de verbinding met de kapaard gaat eigenlijk ook met een nieuw fietsknooppunt worden. Bij wijze van spreken dat ze daar eigenlijk langs daar gaan kunnen rijden. En ook Mokka aan Meer zal erin opgenomen worden. Ja.
Schepen, Claude Kroes wil ook nog wat toevoegen.
Maar ik denk dat het misschien niet slecht is dat we toch een keer het signaal geven naar Westtoer. Want oorspronkelijk stond Mokka aan Meer daar ook bij, omwille van het feit dat ze behoorden tot de 101 leienspots. Dus dat is natuurlijk fantastisch als je daartoe behoort. Maar van de 101 was er vroeger één adres uit Deerlijk, maar het zijn er nu twee bijgekomen. Ook de Atelier Verein,
van de handtassen ons wel bekend, staat er nu in, als ook de living ons ook wel bekend en staat er ook in. Dus ik denk, als we layerspots hanteren als heads, dat er tenminste twee moeten toegevoegd worden. Is er een ander uitgangspunt, omwille van fietsknooppunten en dergelijke meer? Ja, dan weet ik het niet, maar ik heb zo een vermoeden dat eigenlijk de layerspots was die daartoe leidde. Dus ik zou eigenlijk vanuit onze kant toch dat signaleren.
Bij onderaan die layerspots, adresjes in de kijker, dat ik er maar één gevonden heb. Ja. Maar ik denk dat Dirk wat meer te bieden heeft. Of,
maar ik bedoel, als de handleiding is van we nemen de layerspots, dan is het ook niet correct, want in plaats van één moeten tenminste drie adressen.
Ja, zo, ja.
Ja.
Maar moeten dat,
wellicht zal er moeten een aanpassing gebeuren.
Doen, ja. Of alleen voor daar bij te horen.
Voor bij de layerspots bedoel je?
Ja, of gewoon bij Westtour.
De layerspots is natuurlijk een... dat is eigenlijk iets van toerisme Leestreek. Hey, uiteindelijk, Westtour bestaat eigenlijk over vier gebieden. Hey, van de kust tot Brugse Ommeland, tot de Westhoek, tot toerisme Leestreek. Wij zijn een beetje een uitzondering, omdat wij werken met een aantal Oost-Vlaamse gemeenten, omwille van de Leie uiteraard. En Toerisme Leiestreek heeft eigenlijk een initiatief genomen om 101 adressen in de kijker te zetten. Dat is eigenlijk een initiatief niet van Westtour, maar eigenlijk van Toerisme Leiestreek. Maar Westtour wil dat uiteraard mee promoten, omdat wij deel uitmaken van. En hoe moet je daarin geraken? Je moet kandideren. Er is daar een externe jury voor die rekening houdt met van alles en nog wat. En als je geselecteerd bent, wordt je opgenomen in die hits. En krijg je ook een bordje om aan je zaak uit te hangen. Ik probeer altijd in het verlof een aantal zaken te bezoeken die daarin staan. En ik merk toch dat er met grote trots en fierheid dat het bordje niet in een hoekje staat, maar dat het echt aan de voordeur hangt. Terecht trouwens. Dus er zijn natuurlijk meer dan 100 kandidaten, dat is normaal. Die selectie is niet eenvoudig. Externe jury met mensen uit het toerisme, uit horeca en dergelijke meer. Dus ik vind het een goed systeem. En je staat daar dan 1 of 2 jaar in. In de coronaperiode was het dan iets langer. Maar persoonlijk denk ik dat we toch best een seintje geven naar Westtour om dat op zijn minst te veranderen.
Want hoe meer dierlijkse zaken nog bieden, hoe dierlijk, hè?
Uiteraard. Ja.
Ik heb dat al genoteerd. Ja.
Punt 13 mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 14, omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van rioleringswerken, gemeentelijk rooilijnplan, schepen Regine Roorijk.
Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd de gemeentelijke rooilijnplannen voor delen van de Otegamstraat en de Otegamse Steenweg in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van de rioleringen met bijhorende wegeniswerken en vegetatiewijzigingen deels op het grondgebied van Deerlijk en deels op het grondgebied van Zwevegem goed te keuren. Binnen de contour van de omgevingsvergunningsaanvraag is voorzien in de realisatie van gemeentelijke rooilijnplannen waarop 2 op grondgebied Deerlijk. Deze rooilijnplannen hebben betrekking op delen van de gemeentewegen Otegamstraat en Otegamse Steenweg. De ontworpen rooilijnen voor diverse gemeentewegen staan in functie van een kwalitatief openbaar domein met aandacht voor de verkeersveiligheid en met ruimte voor waterberging en afkoppeling van het afvalwater. Dus geen enkel van de bezwaren die werden ingediend hebben betrekking op het rooilijnplan. Daarom de vraag om het gemeentelijk rooilijnplan goed te keuren in dit plan.
Dat mag goedgekeurd worden. Dank u. En we blijven bij schepen Regine Roorijk voor de adviesraad ALEC. De statutenwijziging.
Ja, de gemeenteraad wordt verzocht over te gaan tot het goedkeuring van de wijziging van de statuten van de adviesraad lokale economie. In een vorige zitting werd gevraagd om de statuten aan te passen om gemeenteraadsleden toe te laten als waarnemer, maar door een verkeerde interpretatie stond in het artikel zelf dat er toch een vertegenwoordiging per politieke partij kon worden aangesteld, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Bij deze wensen we het Schepencollege toch de statuten terug aan te passen na overleg met een aantal van onze raadsleden om volledig het advies van de ALEC te volgen en geen politieke vertegenwoordigers toe te laten, enkel de schepen van lokale economie. De verslagen van deze raad kan ook ieder gemeenteraadslid trouwens ook nalezen in het verslag van het Schepencollege.
Oké. Geen vragen.
Maar ik wil gewoon mijn opmerking van de vorige keer. Allee, ik vind ook dat politieke gemeenteraadsleden het debat om het debat voeren in de gemeenteraad en niet onmiddellijk in de adviesraad. Hè. Maar ik heb de vorige keer ook al gezegd dat er heel wat mensen in de adviesraad zitten die deel uitmaken van een politiek bestuur. Hè. Dus je kunt je een beetje afvragen, wat is het verschil tussen iemand die als gemeenteraadslid aanwezig is of iemand die uit een politieke familie aanwezig is? Dat is een beetje mijn opmerking.
Oké, ja. Moeilijke lijn, hè. Dus dat mag goedgekeurd worden anders. Ja, dank u. Dan gaan we de zitting even schorsen van de gemeenteraad om over te gaan naar de openbare zitting van de OCM-raad. Met punt 1, de notulen en audio-opname, goedkeuring. Geen probleem van iemand? Nee, dank u. En dan punt 2, rapport organisatiebeheersing 2024, kennisname. Misschien van Kroesnes.
Wel, ik heb eigenlijk niets toe te voegen aan hetgeen ik daarnet al gezegd heb.
Ja. Dan gaan we terug over naar de gemeenteraad. Vragen gesteld door raadsleden. Zijn er mensen met vragen? Filip Terijn.
Maar één vraagje. Op een collegeverslag van 18.6 lees ik dat het lokaal overleg kinderopvang, de samenstelling daarvan, dat er maar één kandidaat is binnengekomen. Ik weet niet in hoeverre dat nog zo altijd is. Maar wat zijn de gevolgen daarvan? Is dat, gaat dat verdwijnen dan? Of gaat er dat, worden daar mensen van de vorige legislatuur op aangesproken?
Het gaat niet verdwijnen. En ondertussen zijn er al meer dan één. Maar het is uiteraard niet de bedoeling dat het verdwijnt, in tegendeel. Ja. Maar ik heb de indruk dat het goed komt.
Oké.
Ik heb een Jan paar vragen, voorzitter. Mijn eerste vraag gaat over de tuinrangers.
De wat?
De tuinrangers. Ik ga mij nader verklaren. Ik lees op de website van de gemeente bij het hoofdstukje Klimaatfonds. We willen zoveel mogelijk klimaatprojecten aanmoedigen om zo het tij te keren. En daarin wil de gemeente de burger aanzetten tot giften en wil ideeën verzamelen die een positieve impact hebben op het klimaat en de leefomgeving. Tot daar het goede nieuws. Nu blijkt dat er vooral mooie woorden zijn. Zo krijgt de gemeente deerlijk en dan nog op advies van een eigen ambtenaar een prachtig initiatief in de schoot geworpen om op een goedkope manier haar vermeende doelstellingen te realiseren. En toch gaat ze daar niet op in. Deerlijk heeft naar schatting 200 hectare tuinen. Dat is een relatief grote oppervlakte. Nu bestaat er die organisatie Tuinrangers. Dat is een initiatief van het Vlaamse Gewest. Waarbij de inwoners gratis advies kunnen krijgen voor de ecologische inrichting van hun tuin. Tuinen kunnen helpen om deerlijk gezond, klimaatrobuust en biodivers te maken. Precies waar een gemeente zou moeten voor staan. En mensen weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Toch heeft het college op 18 juni beslist om niet mee te doen met die tuinrangers. Nu, deze beslissing, hoor ik, stuit op een hoop onbegrip, alsof het Schepencollege niet bezorgd zou zijn om de klimaatproblematiek, de biodiversiteit of de gezonde staat van de leefomgeving heel dicht bij de mensen. Ondertussen doen de gemeenten in onze contouren wel volop mee met deze actie. En moeten er deerlijke naar een tuinranger gaan spelen in Kortrijk, terwijl we er zelf zo nood aan hebben. En mijn vraag is nu, is het een optie van het geëerd Schepencollege om enig voorschrijdend inzicht te vertonen en terug te komen op haar beslissing? Of toch tenminste deze beslissing nog eens te overwegen. Ik heb immers begrepen dat het hier ook gaat over een last call. Dus als we nu onze trein er niet gaan aanhangen, onze wagonnen niet gaan aanhangen, dan we er geen kansen meer gaan toe hebben.
Schepen niet debitten, vermoed ik.
In alle gevallen is het niet zo dat we niet inzetten op klimaatacties en op het betrekken van de burgers en het aanbieden van, of, aanbieden van mogelijkheden om daarop in te zetten. Maar er werd beslist om daar inderdaad niet op in te gaan voor deze. Maar de budgetten via de meerjarenplanning zullen uiteraard wel ingezet worden om dergelijke initiatieven op te nemen. Maar hier werd beslist om dit niet te doen voor de tuinrangers.
Ja, dat is de theorie. Hè. Dan moet je mensen hebben zelf, die zelf tuinrangers spelen in Deerlijk. En hoe ga je dat organiseren?
Het zal op een de budgetten zullen ingezet worden voor op vlak van klimaat en de biodiversiteit binnen de gemeente aan te wakkeren en de initiatieven naar de burger ook op te nemen. Maar het zal niet via het project van de tuinrangers zijn.
Ja, dat is bizar. Dat zal altijd duurder zijn dan een bestaande organisatie die dat bestaat. Dat wordt geïntegreerd in hun verhaal en we kunnen daar rekening houden met hun ervaring, met hun mensen die dat hier meebrengen naar Deerlijk. Allee, dat heeft toch altijd een meerwaarde dan dat je dat initiatief helemaal zelf gaat organiseren.
Ik zeg niet dat we het volledig zelf gaan organiseren. Ik zeg wel dat er sowieso ook nog andere initiatieven lopende zijn, waar dat we sowieso ook nog ons karretje kunnen aanpikken. Maar niet via de tuinrangers, maar dan wel. Er zijn andere instanties genoeg die met initiatieven komen, waarbij dat de gemeente inderdaad kan gaan op ingaan. Maar dat wordt ook meegenomen in de meerjarenplanning, op welke manier dat zal gebeuren.
Oké, en dan nog een vraag?
Mag ik nog vragen? Wat is dan de motivering om het niet te doen? Is dat puur financieel of is het inhoudelijk?
Het gaat over 12.000 euro. Het budget uiteindelijk gaat ingezet worden, maar het zal niet via de tuinrangers zijn, omdat dat net iets te beknopt is. En het is ook, we kunnen het gewoon voor dat budget ook veel breder aanpakken. En het wordt sowieso meegenomen in de meerjarenplanning, uiteraard, om daarop in te zetten.
Het is 12.000 euro voor 2 jaar en bovendien garandeert ze 150 tuinen te adviseren. Waarbij als je dat getal niet halen, wordt er een bedrag van afgetrokken. In feite een tamelijk beperkt budget om een goed resultaat te hebben. Enfin.
Maar ben er zeker van dat we zullen via meerjarenplanning echt wel inzetten op dergelijke zaken.
Goed. Volgende vraag, Jan.
Dus de beslissing wordt niet nog eens overwogen. De beslissing wordt niet nog eens overwogen. Oké. Dan, ik heb een tweede vraag. In verband met de Sint-Eloystraat, u herinnert zich, in de vorige gemeenteraad werd er beslist het laatste stukje grond aan te kopen van een terrein nabij de Sint-Eloystraat. En nu beschikt de gemeente over de volledige oppervlakte tussen de Sint-Eloystraat en de Tapuitstraat, waar de volkstuintjes daar gelegen zijn. Dat is volledig in eigendom. Wij denken dat het een goed gedacht is om het gebied in te richten waarbij dat de Deerlijkse gemeenschap ondertussen kan genieten van die aankoop. Maar waarbij de bestemming niet wordt verhinderd. Er kan gekozen worden bijvoorbeeld voor een goedkope inrichting, waarbij bijvoorbeeld een wandelgebied wordt ontworpen in een ecologisch waardevolle omgeving, die bovendien weinig onderhoud vergt. Aansluitend aan de volkstuintjes aan de noordkant van de site en bereikbaar via de Tapuitstraat en de Sint-Eloystraat. Ik heb een voorbeeld van een dergelijk ontwerp getekend. Het terrein wordt hierbij voorzien van houtkanten waarbij inlands groen wordt aangeplant, waar langs ruigtestoken worden voorzien. Het middenterrein kan ingezaaid worden als een soort bloemenweide bijvoorbeeld. De Veemeersbeek die daar loopt, loopt door een overstromingsgevoelig gebied. Aan die beek kan meer plaats gegund worden, conform de principes van de Blue Deal. En aan de noordzijde van de beek kan een beekbegeleidend groen worden voorzien. En het geheel kan natuurlijk voorzien worden van enkele graspaden waar de Deerlijkenaars door het gebied kunnen gaan wandelen. Deerlijk is er meteen een goedkoop groen wandelgebied rijker mee. Mijn vraag is, mag ik met mijn voorstel naar een schepen komen die bevoegd is. Ik vermoed dat jij dat bent. En kan het overwogen worden dan om hieromtrent een keer een beslissing te nemen? Ik zie groot enthousiasme, joh.
Ja, Jan, je weet dat je niet mag factureren naar de gemeente. Hè?
Dat is het dan, ik ben op pensioen. Hè. Ja. Nee, maar ik ga een keer langskomen, joh, en we kunnen het ontwerp een keer bekijken. Mijn derde vraagje gaat over Leiendal. Ik was deze week of vorige week op vergadering bij de intercommunale Leiendal en daar blijkt dat de intercommunale een offerte moet maken in zaken een landinrichtingsplan voor de Bonte Os. Grotendeels eigendom van Natuurpunt. Kan iemand toelichten wat het doel is van die vraag tot offerte? Waar willen we hier landen als gemeente?
Lies, de wetten.
Het is inderdaad zo dat er een aanzet is gegeven om de visie daaruit te werken. De eerste aanzet naar het volledige, uiteraard het natuurgebied die daar zit. Vanuit Natuurpunt hebben jullie inderdaad ook de eigendommen. Maar het zal ook kaderen binnen een ruimere visie van dat gebied binnen onze gemeente Deerlijk. Maar ik ben er absoluut voorstander van, eens daar ook meer zaken concreet worden, dat eigenlijk ook samen met jullie samen met Natuurpunt ook mee wordt opgenomen. Ik denk dat iedereen, de landbouw zit daar, Natuurpunt zit daar, het is een woongebied. We hebben daar heel wat actoren waarmee dan we sowieso moeten rekening houden. En ik ben absoluut voorstander van participatie.
Dus Natuurpunt zal betrokken worden bij de verdere ontwikkeling ervan?
Ja. In eerste instantie zal het natuurlijk via Leiendal een aanzet gegeven worden om die zaken de basis te gaan uitwerken. Maar in het traject zal dat zeker en vast aan bod komen. Zeker en vast.
Oké, en mijn laatste vraagje. Ik heb tijdens de vorige gemeenteraad de toelichting gegeven over een lozingspunt dat is vastgesteld op de grens van de Kleine Haverswijk en het provinciaal domein van de Kleine Havers. Ik bedank Schepen, jouw tijd had voor het antwoord, het snelle antwoord. De reden van de verontreiniging zou een overstort zijn die daar aanwezig is, waarbij afvalwater het gebied instroomt op het ogenblik dat het te veel regent. Ik heb dat zo begrepen. Mijn vraag nu, heeft de Schepen ondertussen nagegaan of er in dit verband technisch een oplossing kan gegenereerd worden? En zo ja, heeft het college de ambitie om dit lozingspunt weg te werken? Of tenminste te melderen.
Schepen Jotheid had.
Eerlijk gezegd, Jan, denk dat het probleem zal oplossen eens dat we een gezinsstelsel in de Kazenaarstraat hebben. En ik denk dat we dat probleem...
De Kazenaarstraat, is dat wat ik bedoel?
Ja.
Ja.
Omdat we daar nog met een gemengd stelsel zitten, die dan overgaat in de vulwaterleiding van de nieuwe week en dan overstort het hele verhaal. Ik denk dat dat een probleem is, dat we hier en daar nog wel zullen kunnen hebben, totdat alles gescheiden is. Hè. Ik denk voorlopig dat we dat niet echt kunnen vermijden. Ik heb dat ook gevraagd aan onze diensten, als er een technische oplossing voor was. En, ja.
En is er een timing voorzien voor de werken in de Kassinastraat?
Je weet, alles zit in handen van onze rioolbeheerder, die sterk bezig is met hier en daar werken voor te bereiden. De Kazenaarstraat zit daar nu voorlopig nog niet in. Maar dat zal, het zijn niet dat het binnen de eerste 6 jaar zal zijn, uiteraard. Maar dat zal wel ook op hun planning staan. Hè. Alle straten moeten nog gescheiden worden.
Oké.
Het plannetje doorsturen naar de gemeenteraad van de Sint-Eluistraat, dat je gemaakt hebt?
Ja.
Ik ben blij dat ik dat plan ga hebben, Jan, en we hadden dat intern ook al besproken. Maar natuurlijk nog niet zo gedetailleerd als dat u dat gedaan hebt. Dus het is een mooie aanvulling op hetgeen wij ook intern besproken hadden.
Oké, nog iemand een vraag? Matthias?
Dank u, voorzitter. Andere bazen, andere wetten. En ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik ben er volledig mee eens. Maar ik zag in juni toch een openbaar onderzoek passeren waar ik mij toch een keer moest van achterover zetten. Namelijk de site tussen de Hoogstraat en de Tulpenlaan. Het voormalige site van Biebke, waar dan openbaar onderzoek liep voor het bouwen van 2 appartementen. Eentje aan de kant van de Tulpenlaan, los tussen een vrijstaande woning en een half open bebouwing. Recht tegenover kleinschalige lintbebouwing en 3 verdiepen hoog. En dat op pakweg, en ik denk 3 verdiepen hoog, gelukkig, door de beperking van de woonkaart. en 3 verdiepen hoog op pakweg 6 meter van de zijgevel van de naaste buur. En aan de kant van de Hoogstraat een appartement waarbij, waar er geen enkel probleem mee was, maar waarbij dat de handelsplint vrolijk werd vervangen door gelijkvloerse appartementen. Nu, behalve dan het kluchtje die in de aanvraag staat, waar dat de projectontwikkelaar de 2 handelsruimtes mag verkopen nadat ze binnen het jaar niet verkocht raken. Nu, voor het gemakshalve zijn die 2 gelijkvloerse handelsruimtes al mooi ingericht als appartementen. Dat scheelt een pak. Er staat ook geen enkele nood aan publiciteitsplicht of bepaalde verkoopprijzen in. Als het binnen een jaar niet weg is, dan worden het gelijkvloerse appartementen. Nu, dat is een vorm van verdichting zonder enige woonkwaliteit. Niet voor de toekomstige bewoners, dan heb ik het vooral over de kant van de Tulpenlaan, maar zeker ook niet voor de bestaande bewoners die dat naast hun krijgen. Ik hoop dan ook dat die buurtbewoners wakker genoeg waren tijdens het openbaar onderzoek. Het is ook een vorm van verdichting waarbij dat de parkeeropgave volledig wordt opgelost door een batterij aan garageboxen tot diep in dat woonblok. Ook natuurlijk met de parkeer of met de verkeersbewegingen en de navenande geluid die eraan vasthangt, ook tot diep in dat woonblok. Het is ook een vorm van verdichting die afbreuk doet aan de lokale handel, want lokale handel ondersteun je nog altijd best niet door er aan deel te nemen, maar als bestuur door het te gaan faciliteren, door ruimte te gaan maken voor de handel, door te zorgen voor een attractieve kern, want handel trekt handel aan. Het is ook een vorm van verdichting zonder enige meerwaarde voor de gemeenschap. Het is een vorm van verdichting waar we eigenlijk de laatste 10 jaar al van zeggen dat het niet meer wenselijk is en gebruiken als voorbeelden wat we niet meer willen. En dat is spijtig, want dat is na gesprekken met onder andere collega Louis Haring over de ambities om die kant van het Kerkplein terug te gaan activeren en te gaan inrichten, samen met de plannen die ook gemaakt zijn met collega Regine, om verbindingsassen binnen dat bouwblok te gaan creëren naar het nieuwe OC en de heringerichte Neunkirchenplein. 6 jaar lang hebben we gewerkt aan een gemeentelijk instrumentarium en een visie die om dat klaar te stomen tegen de verdichtingsdruk die er is en die er aankomt. En dat op een enigszins kwalitatieve manier. Een strategie trouwens waar dat recent nog met veel interesse naar gevraagd is door Vlaanderen via Vlaio. Die refereerde naar een presentatie die werd gegeven over die visies. Waar dat heel veel steden en gemeenten nu naar uitkijken omdat ze ook geconfronteerd worden met die verdichtingsdruk en die uitdaging en niet goed weten waar ze mee aan kunnen. Er werd gevraagd naar die visie en dat instrumentarium. Ik heb dat met veel plezier doorgegeven aan mijn opvolgers. Maar ik merkte al aan het lauwe antwoord dat ik zag terugpasseren dat daar waarschijnlijk weinig ambities nog van zijn. Bijna alles daarvan mag nu in de vuilbak. Is misschien kort door de bocht, maar toch. Want er is een enorm precedent gecreëerd met dit project. Het is weliswaar nog niet goedgekeurd, maar ik weet dat het ondersteuning gekregen heeft van het bestuur. Zoals dit wordt goedgekeurd, krijgen we een precedent van formaat. Een precedent waar veel ontwikkelaars heel dankbaar gebruik zullen van maken in Boeverbos tijdens de hoorzitting. En dan vind ik het altijd jammer, omdat ik me dan de vraag stel, waarom? Want mochten het nu nog deerlijkse eigenaars zijn, of deerlijkse projectontwikkelaars, dan zou ik het misschien nog snappen. Ik zou het niet goedkeuren, maar ik zou het snappen. Want het is een strategisch waardevol bouwblok met heel veel potentieel, die nu eigenlijk verkloot wordt en tegelijk onze stedenbouwkundige maatstaf terug 10, 20 jaar achteruit gaan zetten. En niet per toeval, nee actief, want er waren daar plannen die zijn gewoon vakkundig de vuilnisbak ingegooid en er zijn helemaal nieuwe gemaakt. En nee, ik weet het was geen gemakkelijk dossier. Het zijn jonge ontwikkelaars die bang zijn van alles wat een beetje buiten het gewone is. En we zitten met een eigenaar die niet zozeer bezig is met wat dat daar komt. En vooral bezig is met de Excel die eraan vasthangt. Ik weet het. Dus ik ging het perfect gesnapt in. Moest daar een ontwikkeling komen met die veel kleinschalige was, met minder ambities. Maar wel niet met zo'n programma daarop. Want de rekening van die eigenaar, dat maakt niet de rekening van de gemeente en zijn inwoners. Want de impact dat wij hier nu creëren, dat is weer voor de volgende 60, wie weet 100 jaar. Dus ik vraag mij altijd af waarom. Nu, recent uit gesprekken met andere politici die bezig zijn in de regio, met stedenbouw, heb ik plotseling wel een vermoeden gekregen wat de reden is of wie de reden is. Maar of daar ook iets van aan is of niet, dat maakt nu niet uit. Ik verwacht hier ook geen enkel antwoord op. Want het is ook geen vraag dat ik stel. Ik vind het gewoon heel spijtig dat dit project wordt ondersteund door het bestuur.
Lies? Wie zou toch antwoorden?
Ja, ik ga er zeker op antwoorden, Matthias. Je hebt een zeer uitgebreide toelichting gegeven. En ik kon misschien na de tweede zin al onderbroken hebben. Want eigenlijk is het zo dat iedereen, projectontwikkelaars, particulieren, een omgevingsaanvraag kunnen indienen op gelijk welk grondgebied. Er zijn vooroverlegmomenten geweest. Ik zeg hier dat wanneer ik naar het dossier keek in het inzageloket, wanneer alles was ingediend, dat ik de flagrante leugen zag staan omtrent de handelsfunctie, die zou kunnen omgezet worden, en dat zijn wij absoluut niet overeengekomen. Dat staat zwart op wit in de aanvraag, maar dat is niet op die manier afgesproken. Dus ik wil u hier zeker al zeggen, er zijn ook nog andere zaken die wij als absolute voorwaarden hadden opgelegd, maar die bij de aanvraag zelf niet zijn overeengekomen. Dus nogmaals, iedereen kan een aanvraag indienen, maar die is nog niet goedgekeurd. En wat mij betreft, ver van. Maar ik mag hier geen voorafname doen. En we zitten nog juist na het openbaar onderzoek, dus alles wordt nog bekeken. Er zijn ook bezwaren ingediend. We volgen de volledige procedure. Er kunnen nog terugkoppelingen zijn vanuit de projectontwikkelaar zelf ook, of aanpassingen, dat kan nog allemaal. Dus, maar in alle geval, ik was ontzettend verrast bij alle zaken die ik in het dossier zelf zag.
Dat hoop ik ten eerste. Ik ben ook blij te horen dat er toch een aantal dingen niet van aan zijn. En nu, ik veronderstel toch wel dat er zal voor een appartement of een meergezinswoning aan de kant van de Tulpenlaan gekozen worden. Dat zal waarschijnlijk wel afgestemd zijn nu. Ik ken ook de architect, dus ik weet dat het ook voorgesteld is op het college. Maar ik ben toch al blij te horen dat er toch een aantal dingen niet correct zijn. En ik hoop dat er toch heel veel aandacht is voor de kwaliteiten van dat binnengebied. Die garageboxen is echt niet meer van deze tijd. Maar goed, het is aan jullie uiteraard.
Oké. Bert.
Twee vragen, ook voor Lies. Je hebt een mooie portefeuille, dus altijd aantrekkelijk om een vraag te stellen. Eén, voor jeugdlokalen, ik weet niet waar je van op de hoogte bent, geldt een EPC-plicht. En die is nakend, ook voor kleinere jeugdlokalen, 500 vierkante meter. Ik weet niet of de gemeente daar al mee bezig is of niet. Is er een aanpak om bijvoorbeeld alle jeugdlokalen gezamenlijk te gaan benaderen of vanuit de gemeente te gaan helpen met hun EPC-voorwaarden, omdat dat toch minder aan van bestuur iets is die zowel noodzakelijk is als misschien wel leeft. Eerste vraag, misschien moet ik dat eerst doen. Ja.
Vraag per vraag, liefst.
Wat betreft de jeugdlokalen is het inderdaad wel zo dat we binnen dierlijk met verschillende samenwerkingen zitten. Dus bepaalde zaken zijn ook patrimonium, waarbij dat er ook een visie is op ons patrimonium voor heel dierlijk om daarop in te zetten vanuit op in te zetten naar gelang het EPC, naar de isolatie enzovoort. Dus voor het volledige patrimonium wordt dat sowieso bekeken, specifiek naar de jeugdlokalen toe, is dat uiteraard ook iets. We hebben de premie die nu nog tot eind 2025 loopt, maar de investeringspremies die gegeven zijn voor de jeugdlokalen voor hun eigen infrastructuur te kunnen onderhouden, voor onder andere duurzaamheid en bepaalde ingrepen die kunnen bekostigd worden via die premie, zijn bijvoorbeeld ook zaken die naar de volgende legislatuur terug aandacht verdienen, maar ook op vlak van het EPC zelf voor de jeugdwerking zelf te ondersteunen, zodanig dat zij, want dat is altijd een wierwar, dat is veel administratie en eigenlijk moeten ze bezig zijn met onze jeugd, dat is het belangrijkste. En alle zaken die daar rondkomen, daar moeten we absoluut volledig in ondersteunen vanuit de jeugddienst en vanuit onze eigen diensten om hen te kunnen mee begeleiden in die zaken.
Ja, van mij lijkt het gewoon opportun dat je eventueel een keer op de jeugdraad en samenspraak met Tim een keer kijkt of dat je alle jeugdlokalen samen onder één noemer een EPC kunt laten keuren door een erkend bureau. En dan is dan ondersteuning naar hen toe en eigenlijk ook zelf een beetje zicht op waar kunnen we dan al dan niet in het kader van hervorming van de renovatiepremie een aantal bijsturingen doen. Dus het is een suggestie, het is de kleinere jeugdlokaal, dus 500 vierkante meter, is tegen januari 2026. Dus dat is zinvol om daar dan voorafgaand iets te kunnen doen.
Ja, zeker en vast.
Oké. Volgende vraag.
Het tweede is IMOG, maar ik denk dat dat ook bij Lies zit. Het gaat over de Nieuwe Overstraat. Daar zijn ze collectief... er zijn er vragen van buren waar dan men collectief PMD-zaken op elkaar stapelt al een aantal weken. Maar ik weet nu niet zeker of dat vanuit IMOG komt of niet. Het advies gegeven van neem contact met IMOG. Maar heb jij weet hoe dat die procedure zou gaan? Neem nu... bepaalde straten zijn niet altijd toegankelijk, omdat de containerwagen of de afvalwagen, kan op het woord niet komen, ja. Niet kan draaien. En dan zegt men, plaatst het op die plaats. Maar ik weet niet wat de stuur is van iemand, want de buren weten zelf allemaal van niks. En dus wat gebeurt er? Die zaken worden dan open, legt dan vol met PMD in de buurt, moet dan niet iemand dat opkeuzen, dus zit er heel wat vraagtekens. Ik hoop dat iemand die kan oplossen, maar misschien weet jij meer, ik weet het niet, of nog niet opgevangen.
Ik ben er zelf niet van op de hoogte, maar ben wel laten nakijken, want uiteindelijk is het zo dat als er werken zijn, dat IMOG eigenlijk wel communiceert over een alternatieve locatie, waar dat de zakken kunnen geplaatst worden. Dus normaal gezien moet die communicatie ook via IMOG kunnen verlopen naar de bewoners toe, zodanig dat ze ten allen tijde goed geïnformeerd worden. Maar het is het eerste wat ik ervan hoor, dus ik ga dat wel opnemen, of laten opnemen, en dat zij... Ja, dat zij weten hoe of wat. Is het volledig Nieuwe Overstraat?
Ik weet het niet. Ik denk het wel, een kleine straat. Dus, het zal daarmee te maken hebben.
Ik vermoed dat het daarmee te maken heeft.
Dat bleef er al een paar weten en het loopt er uit de hand. Maar kan je op de hoogte doen dat je zo weet of iemand iets antwoordt of niet?
Ja.
Oké.
Eigenlijk is het ook zo gewoon een kleine kantmelding dat ze altijd naar de 0800 nummer mogen bellen van IMOG, want zij doen eigenlijk onze dienstverlening op dat vlak om ook onze diensten te ontzorgen, zodanig dat de receptie of onze medewerkers daar niet moeten belast mee worden, want het is eigenlijk wel aan IMOG om dat te doen, maar er mag dus ten allen tijde naar het 0800 nummer meldingen gebeuren of de info@imog.be. Maar we gaan dat zeker opnemen in verband met de Nieuwe Overstraat.
Yves van der Wielen, je had een vraag.
Ja, op Je Bent van Dierlijk las ik op 22 juni het volgende bericht. Hoeveel liters water moet er nog wegvloeien aan de Haverbeek in de Stationsstraat? Daarop kwamen nogal wat reacties, onder andere ook van collega raadslid Jan Frein. En het antwoord was, het moet jammer genoeg nog weglopen tot maart 2026. Iemand vroeg daarop... waarom maart 2026? En Jan antwoordde daarop, ik citeer een klein stukje, van 15 maart tot 15 september mag de waterkering het water ophouden, zodat het wetlat deels mag bestaan. De andere 6 maanden moet het water weer wegvloeien. Ik was een beetje, eerlijk gezegd, een beetje verbaasd over de antwoord, want volgens mij slaat dat op het project De Kleine Havers en niet op het waterprobleem van de Stationsstraat. Mijn vraag aan Schepen tijd had... Heeft de waterproblematiek van de Stationsstraat iets te maken met hetgeen Jan antwoordde in verband met de Kleine Havers? Eén. En ten tweede, wanneer wordt het waterprobleem aan de Haverbeek Stationsstraat opgelost?
Jotheid.
Dank u, voorzitter. Het is dus inderdaad zo dat het ene niet met het andere te maken heeft. Er is wel degelijk een lek aan de Haverbrug, aan de Haverbeek, een brugje van de Haverbeek in de Stationsstraat. Dat is inderdaad al enkele maanden zo. Maar de herstellingswerken hebben een dermate impact dat er grote werken moeten gebeuren. Nu, daarnaast, in het kader van de werken die gebeurd zijn in de Kapelstraat de voorbije jaren, uitbreiding van of verbetering van van de waternetten, maar ook van de elektriciteit, ook wat moet passeren, zullen er daar na het zomerverlof, of na 15 augustus eigenlijk, zullen daar werken gebeuren tussen de N36 en de station en... De spoorweg, ja. daarvoor gaat er ook maandag een infomarkt door voor bewoners en handelaars in het omliggende, omdat dat wel ingrijpende werken zullen zijn die enkele maanden zullen duren. En waarbij er dus gestart wordt aan dat lek aan het brugje van de Haverbeek. En waarmee dat dan dus zal hersteld worden. Maar uiteraard, iedereen heeft wat frustraties omwille van het water die daar blijft weglopen. Ik denk dat we daar heel eerlijk moeten in zijn. Maar dat zal dus opgelost worden. Maar het heeft dus niet te maken met het probleem of de discussie rond de kleine havers, waar collega Jan Frijn uiteraard ook vanuit Natuurpunt in betrokken is. Maar dat is van heel ander, dat is een heel andere zaak.
Ja, ik moet erkennen, Yves, dat ik mij vergist had. Ik dacht dat het over de kleine havers ging aanvankelijk. En ik heb ook gereageerd alsof dat van de kleine havers had, maar dat was achteraf heb ik, viel mij in frank dat het over iets anders ging. Sorry.
Oké. Geen vragen meer?
Dan gaan ik heb misschien, voorzitter, als het mag, ik heb misschien nog goed nieuws. Die mogelijk een impact heeft op het geboortecijfer in Deerlijk. In die zin, voor het eerst sinds 270 jaar broedt er opnieuw een witte ooievaar in het zuiden van West-Vlaanderen. Namelijk in Deerlijk, in de Kleedstraat. Een wild koppel ooievaar broedt. Dus
Kleedstraat?
In de Kleedstraat, ja. Het is maar dat je het weet. Misschien zal het een invloed hebben op het geboortecijfer, wie weet. Hè? Dat je weet van waar dat komt. Hè? Van,
Hey, gelukkig niet in de Hoogstraat. Jan Koolpaart?
Een kleine toelichting over Westtoer. Dus de Westtoer werd samen met Rutu en met Komoot. En als je daarop klikt, doorklikt op de site van Westtoer, komt het automatisch op terecht. En daar kun je vinden alles dat te zien is in Deerlijk en omgeving zien. Zelfs horeca, bezienswaardigheden en alles staat er allemaal bij. Heel makkelijk. Rust met haar info. Niet enkel Moka meer.
Oké, dank u. Goed. Niemand meer? Laatste keer. Oké, dan gaan we over tot een gesloten zitting.